Hier zie je een plaatje en onze leven hier op aarde te doen voorstellen door een stip. Een stipje in de tijd. En in het hoofdstuk wat we net gelezen hebben in 1 Korinthe 15 vertelt Paulus dat Jezus Christus is opgestaan. En dat daarom wij ook zullen opstaan bij de laatste bezuin als Christus terugkomt. En dat zie je dus, die wederkomst van Christus heb ik getekend na dat stipje. Het is vers 51 uit dit hoofdstuk. Dan komt Christus terug. En dan krijgen wij een verheerlijk lichaam, staat ook verderop in het hoofdstuk. En zullen we voor altijd bij hem leven. En dit leven met hem kent geen einde. Ik heb het voorgesteld door een lijn. Ja, en ik word begrensd door deze PowerPoint. Maar die lijn die loopt helemaal door tot oneindige. Moet je je voorstellen. Aan de ene kant hebben we dat stipje. Hè, dat is ontstaan hier. Aan de andere kant die enorme lange lijn. En de vraag waar we de preek over gaan. Waar leven we nu eigenlijk voor in het leven? In ons leven hier. Leven we nu alleen maar met het idee van. Nou, ons leven is een stipje. We moeten eruit halen wat erin zit. Of leven in het licht van die lijn. En dan nu de preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat geloof van ons. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Als onze Heer Jezus echt uit de dood is opgestaan. En als we straks ook weer zullen opstaan. Wat betekent dat dan praktisch voor ons? Begint ons leven dan straks pas echt? Pas echt, om eens wat te zeggen. Wat je nu doet, is dat alleen maar een voorproefje? Of een soort afwachten? We zingen dan toch ook stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar moeten we niet meer doen dan alleen maar afwachten? Moeten we niet iets maken van ons leven? Hoe zit dat eigenlijk? In Duitsland had je 150 jaar geleden ene Karl Marx. En die vond, je moet er hier wat van maken. Marx zag dat veel arbeiders in Europa heel arm waren. En dat er niks aan gedaan werd. Want iedereen dacht, ah, later, hè? Dan komt alles wel goed als de Heer Jezus komt. Toen heeft Karl Marx gezegd, godsdienst, dat is opium voor het volk. Opium, dat is een verdovend middel. Marx vond dus dat de mensen in slaap gesukkeld werden door hun geloof. Ja, je kunt wel op Jezus gaan wachten, vond hij, maar je kunt beter zelf de handen uit de mouwen gaan steken. Hoe zit het nou? Moet je nu leven? Je leven nu en je leven straks, hoe zit dat? Moet je nou meer rekening houden met nu? Of moet je toch meer rekening houden met straks? Hoe zit het nou met die opstanding? Hoe kun je Pasen nou op een goede manier een plaats geven in je leven? Hoe deed Paulus dat? Wat zegt hij in 1 Korinthe 15? Dat is namelijk het hoofdstuk over de opstanding. Kiest hij daar meer voor nu? Of toch voor straks? Wat zegt hij er nou over? Nou, in het stukje dat we gelezen hebben, klinkt het nou niet bepaald allemaal levenslustig. Hè? Als je nou in vers 30 en 31 kijkt, dan heeft Paulus het alsmaar over de moeite van het leven, over het grensgebied van leven en dood. Daar word je niet vrolijk van. Ik zal het nog een keer lezen. In vers 30, we beginnen met vers 30. En waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? Elke dag sterf ik opnieuw, broeders en zusters. Zowaar als ik dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten. Wat zou ik daarmee bereikt hebben, als ik geen hoop had? Dat klinkt allemaal best wel zwaar. Is dat nou het christelijke leven? Steeds maar balanceren op de rand van de dood? Je leven wagen? Lijden? Kan Paulus niet wel leukers verzinnen? Wat is voor hem nou het leven hier? Paulus weer wil hier in ieder geval duidelijk maken. Waar maken wij ons druk om als alles toch eindigt met de dood? Als er geen doden worden opgewekt, waarom balanceren wij daar gelovigen zo vaak op de rand van de dood? Waarom zou ik mijn leven wagen als ik daarna mijn leven nooit meer weer terug zou krijgen? Paulus heeft het hier dus voornamelijk over zijn dood. Zeker, gelovige mensen staan bloot aan veel gevaren, zegt hij. En als het nu geen opstanding zou zijn, dan zou het allemaal voor niks wezen. Dan zou ik mijn leven niet meer op het spel zetten, zegt Paulus. Maar, ik geloof in de opstanding, zegt hij. Dus, als ik het heb over mijn dood, dan kan ik daar niet over te praten zonder te denken aan mijn opstanding. Mijn dood wordt beheerst door het leven. Ik zal het zinnetje nog een keer halen, vind ik een mooie uitdrukking. Mijn dood wordt beheerst door het leven. En dan zegt Paulus in het vervolg precies het omgekeerde. Je hebt ook mensen, zegt hij, bij wie het leven beheerst wordt door de dood. Dat zijn de mensen die zeggen, laten we eten en drinken, want morgen dan sterven we. Ze gaan ervan uit, er is geen opstanding, dus ons leven wordt beheerst door de dood. Je leeft maar één keer, hè, die punt in de tijd, dat is alles. En die punt die ik het begin van het plaatje heb getekend. Dus laten we eten en drinken, want ja, meer is er niet. He, laten we met Sinterklaas en Kerst vooral onszelf goed verwennen. Je leeft maar tenslotte één keer. He. Laten we met oud en nieuw 65 miljoen euro aan vuurwerk uitgeven, moeten er toch nu iets leuks van maken, het hier en nu. Dat is ook wat de reclame ons continu subtiel aanpraat. Je moet jezelf hier verwennen. Dan krijg je allemaal van die lifestyle magazines door de deur, vol van de boodschappen. Ik heb wat uitgeput, feestelijke genieten. Verwen jezelf met kleur. Verander je vloer, dan verandert alles. Of de kamer van je dromen. En laten we ons niet richten op de toekomst. We praten er niet over, want dat is toch maar vaag. Misschien is er een leven na dit leven. Maar je weet het niet. En dan geeft Paulus in dit verband een waarschuwing. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Slechte gesprekken bederven je gedrag. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Ga niet te veel om, wil Paulus zeggen. En mensen die niet geloven in de opstanding. Want dan stomp je af. Je wordt oppervlakkig. Met een vage toekomstverwachting ga je ook vaag leven. Dat wil nog niet zeggen dat je alleen maar schuin de bakken kunt vertellen. Of dat je alleen maar over voetballen kan praten. Of over de kleren van je klasgenoot. Of over de stand van de rente. Of over de nieuwe keuken van de buren. Of over het eten van vanavond. Maar er is in ieder geval geen ruimte voor Pasen in je gesprekken. Wegzakken, meegaan in gesprekken die doodlopen is heel besmettelijk. Laten we eten en drinken. Want morgen dan sterven we. Zo heb je dus die twee manieren van leven tegenover elkaar. Soms lijkt het of je leeft, maar je weet, morgen dan ga ik dood. Dan word je dus beheerst door de dood. En soms lijkt het of je doodgaat, maar je weet, morgen dan sta ik op, zegt Paulus. En dat is die andere visie. Dan word je beheerst door het leven. Als je gelooft in de opstanding, dan is je leven aan de achterkant als het ware open. Dan straalt daar licht naar binnen. En, dat moet gezegd worden, dat geeft ook meteen wel zwarte schaduwen. Het licht van de opstanding maakt dat je alles heel scherp gaat zien. Dat je de dood onder ogen kan zien. Maar als je je laat beheersen door het leven, dan kan dat een hele positieve uitwerking hebben. Dan zie je een soort tweedeling. Dan zie je dus niet een soort tweedeling. Dan is het niet meer of nu leven of straks leven. Nee, dan wordt het straks leef ik door. En daarom kan ik nu alvast echt beginnen aan mijn leven. Die twee levens staan dus niet tegenover elkaar, maar ze liggen in elkaars verlengde. Het leven van na de opstanding geeft je inspiratie voor het leven van nu. Je krijgt zin om er wat van te maken. Zo probeer ik dat zelf altijd, om mijn leven van nu te spiegelen aan mijn leven van straks. Ik kan ontzettend veel zin hebben in Gods toekomst. Ik praat daar graag over. Ik kom daar graag even, in het nieuwe Jeruzalem. Maar dat maakt mijn leven hier niet waardeloos. Het geeft er juist extra kleur aan. Dan denk ik, zo zal het zijn en zo mag het nu al beginnen bezig zijn te worden. Geen zonde meer, geen oppervlakkigheid, geen dood. Dus je wilt dat niet laten afzakken naar een niveau van eten en drinken en lol maken, want morgen sterven we. Nee, het wordt dan eten en drinken en plannen maken, want morgen dan leven we door. Eten en drinken en bezig zijn met de dingen van de Heer, want het houdt nooit meer op. En met deze positieve woorden eindigt Paulus dit hoofdstuk ook in vers 58. Hij heeft een heel hoofdstuk volgeschreven over de opstanding. Maar dan is het laatste wat hij zegt niet, dus mensen, verwacht maar niet te veel van dit leven. Later dan begint het pas. Nee, dat zegt hij niet. Paulus zegt ook niet, we moeten nog even uitzingen met je armen over elkaar in de wachtkamer tot de dag van de opstanding. Nee, geliefde broeders en zusters. Zo leidt Paulus die laatste zin in, nadat hij ook wel eens wat streng is geweest in het hoofdstuk. Maar nu, na alles wat gezegd is over de opstanding, zegt hij, kortom, geliefde broeders en zusters, zet u altijd in voor het werk van de Heer. En weet dat uw inspanningen niet te vergeefs zijn. Ziet u dat Paulus heel erg positief is over wat je hier in dit leven al kan doen? Al kunt betekenen in de aanwezigheid van God. Wat je hier doet, kan altijd een investering zijn voor de toekomst. Onze werken volgen ons na, straks. Wat dat betreft wil ik u en jou eens aanspreken in de naam van de Heer. Durf je kritisch in je agenda van 2008 te kijken. Wat je zo al ziet. Waar je zo al bent. Wat je zo al kijkt. Of je niet door verkeerde omgang je zeden bederft. Jij ook die naar school gaat. Of je niet zit in de kring van de spotters. Ik vraag je dat je je volledig voor de volle 100% inzet voor het werk van de Heer. Ken je dat? Dat je tegen God in stilte zegt, net zoals Jesaja dat zei toen hij geroepen werd. Hier ben ik, Heer, zend mij. Het is toch ontzettend mooi dat je leven zoveel zin kan hebben. Dat je betrokken kunt worden in het werk van de Heer. Dat je dat kunt doen in je omgeving, ook in je gemeente. Met de gaven die God je gegeven heeft. Durf nou eens, als dat nodig mocht zijn, je levenspatroon te doorbreken. Soms leven wij ook zo, alsof we morgen sterven. We proberen er voor onszelf het beste uit te halen. Leven we alleen voor die ene punt in de eeuwigheid? Dan voelen we het wel, dit leidt nergens toe. Dit leidt naar de dood. Of leven we voor die lijn, in het licht van de opstanding, in het eeuwige leven. Wij kunnen het zo moeilijk vinden om te leven en te denken vanuit de opstanding. Maar probeer het eens. Leef ik voor die ene punt? Of ook voor de lijn? Durf eens met jezelf te praten of met je huisgenoten. Wat doen we nou eigenlijk? Wat bepaalt het diepste ons leven? Durf je te laten veranderen door het woord van God. Door het diep tot je laten doordringen. Paulus zegt, je blootstellen aan gevaren. Nou, dat is meteen wat andere uiterste. Maar je inzetten voor het werk van de Heer. En dan leven, eruit halen wat erin zit. En laten we dan ook gerust eten en drinken. Want morgen, dan staan we op. Amen. Laten we nu samen het prachtige lied Er is een dag zingen. Een lied waarin we uitzien naar die ene dag. De dag dat Jezus als Heerser terugkomt. Die ene dag die elke dag een dag dichterbij komt.